Ja. Maar wel shit maar... genoeg dat we er omheen kunnen.
Nou, ze hebben, dat natuurlijk, ze hebben hier 100% een meeting over gehad met... We moeten het strikt maken, maar niet zo strikt dat we daar niet meer...
Ja, maar wat misschien had je er net over, heb ik gemist. Maar zijn hier dan gevolgen van? Of is hier... Wat is de
kritiek? Ja, de overheid heeft al gezegd dat ze nooit meer met hun gaan werken. Ze hebben al gezegd van, rot dan maar op. Maar ja, ik neem aan dat hier... ik weet niet wat ze gaan doen, maar ik denk dat er wel wat aan gaat. Welkom bij aflevering 10 van Voorkennis, waarbij we lachen jouw businessweek doorgaan. Ik ben Joshua en ik ben hier met mijn friend with benefits, Noah. Nou, waar gaan we het over hebben deze week?
Deze week gaan we het weer over drie dingen hebben. We zijn een klein tijdje weg geweest, we hadden een paar dingen, waren een beetje druk, maar we zijn nu weer terug.
Druk met food poisoning, wat ik het
ja, precies. Een aflevering en ik met mijn scriptie, dus we hebben allemaal belangrijke dingen.
Prioriteit.
Maar terug met aflevering 10, speciale aflevering. We gaan deze week weer over drie dingen hebben. Joshua gaat beginnen met Nvidia, zijn grote passie in het leven. En een beetje, weet je wel, kijken van waarom is dat zo'n bijzonder bedrijf? Waarom is het heel veel in het nieuws? En hoe ziet een beetje de toekomst eruit? En Nvidia en die hele markt. Dan ga ik het hebben over de Apple Vision Pro. Dat is een nieuwe VR, AR headset die is uitgekomen.
Ja, en, volgende aflevering gaan we hem testen. Maar,
ja, als we genoeg geld hebben, als we een sponsor kunnen vinden. Want ik heb het ook wel voor de prijs. Maar, ja,
je moet wat meer luisteren.
Ja, precies. En als laatste gaan we het nog hebben over een beetje, ja, misschien de venture capital wereld. En we zijn laatst naar een pitch competitie geweest met z'n tweeën.
Ja, precies.
Dus dat is wel echt een leuke ervaring. En dan kunnen we daar misschien een beetje meer casual over hebben. Maar ik denk wel heel leuk en interessant om naar te luisteren. Dus ja, laten we beginnen met het eerste onderwerp.
Yes, dus het eerste waar we het over gaan hebben is Nvidia. Vorige week toen ik dit schreef was 2 weken geleden. Dus 3 weken geleden was er een earnings call. Dat betekent dat ze gaan delen hoe hun cijfers zijn voor dat kwartaal. En dat ging enorm goed.
Ja.
Vooral met oog op de toekomst. Ik ga zo even uitleggen wat Nvidia doet. Het aandeel schoot enorm omhoog. En het is dus, als je kijkt, binnen het jaar is het verdubbeld.
Ja. Gigantisch dus, echt. Ja, dus dat gebeurt niet heel vaak inderdaad met dit soort, ja.
Nee, zeker van bedrijven van die grote gebeurt echt niet, want ze waren
ze waren al van, niet een heel klein iets wat net een valuation heeft gekregen, dan gaan ze public.
En dan verdubbel je vaak, komt dat nooit voor. Dus dat is echt,
alsof Apple of Amazon opeens zou verdubbelen, zeg maar.
Ja, precies, maar dat gebeurt niet zo snel. Het is ook het eerste hardwarebedrijf dat 1 biljoen waard is. Dus alle grote bedrijven ter wereld, dus ook Microsoft, Apple, Facebook, zo, die maken allemaal software, allemaal programma's. Maar Nvidia maakt microchips.
Ja.
Dus het eerste bedrijf dat soort van tangible dingen maakt, die zoveel waard is.
Ja, heel apart.
Heel vet. Ik wil er ook bij zeggen, voordat we beginnen, het is geen financieel advies.
Dat was ik nog in de intro vergeten, maar altijd.
Precies.
Voor dit stukje en alle andere stukken.
Vooral voor dit stukje, want ik ben een groot fan van dit aandeel.
Okay.
Dus ik ga niet zeggen dat je moet kopen, maar je moet hem wel kopen.
Geen financieel advies.
Oké, dus als eerste, wat doet Nvidia? Heel praktisch gezegd, ik ben geen technicus, maar ze maken high performance chips.
Ja.
En dat betekent eigenlijk dat ze dus heel veel data aan kunnen.
Okay.
En eerst wordt dat vooral gebruikt voor de gaming-industrie, want daar heb je natuurlijk heel veel data die heel snel, dat we ook vorige aflevering over gehad, van met gaming, hoe intens het eigenlijk is. En heel veel geheugen gaat er doorheen. En dat kan je natuurlijk zien. Games als Call of Duty.
Ja.
Dan heb je natuurlijk... Je hebt een hele 3D-ruimte waar je doorheen kan. Je hebt allemaal informatie.
Het is echt dat inderdaad zo'n Nvidia-chip of whatever is echt een soort van deel van je computer wat bijna alleen voor het game is weggezet. Zo belangrijk is het, zeg maar.
Dus
dat was het inderdaad een beetje waar ze mee bezig zijn.
Ja, precies. Dat was hun focus in het begin. En ook op laptops. Ik zag net trouwens dat ik ook een Nvidia sticker op mijn laptop heb
zitten. Oké, dus je was echt heel blij.
Ik ben echt enorm blij.
Als aandeelhouder.
Ik heb mezelf... En je hebt... en dus diezelfde microchips, die ze dus eerst voor gaming gebruikten, die worden nu vooral voor AI gebruikt. Dat is een beetje die pivot die ze hebben gemaakt. Best wel vroeg, volgens mij rond 2010, 2009, dat Nvidia die mogelijkheid al zag. Dus ze waren al...
Oh ja, ze waren echt groot bij.
En toen al dachten ze dus, de volgende stap wordt misschien meer kijken naar andere computersystemen en dingen als AI.
Hele slimme set. Ja, natuurlijk, als je er nu op terugkijkt, altijd kan je zeggen van, oh, ja, tuurlijk, dit en dat, maar ik denk 10 jaar geleden.
Niemand had, over. Of in ieder geval niet het grote publiek.
Nee, niet zoals nu. Nee.
Die was
er was volgens mij ook nog een tijd dat, weet je wel, voor crypto en zo heb je ook dit soort dingen nodig om dat te minen.
Ja, inderdaad.
Dus daar heb je echt van die gigantische soort van ruimtes, van zo'n hangar.
Dat is een data center.
Hangar met 500 van al die dingen, van die chips. En dat gaat dan zo keihard gaan.
Dat is echt energie.
Ja, dus om crypto te minen, dat soort dingen.
Ja, heel interessant. Ja, ik had trouwens daarover nog... ik had ook een gesprek met iemand vorige week... en die zei ook van... met quantum computers... Ja. Zeg maar computers die... weet je wel, 10.000 keer sterker zijn dan de beste computer nu.
Mag ik.
Omdat ze op een andere manier... informatie processen en zo. Die zei, als dat lukt... of als die uitkomen... Ja. Dan gaat alle crypto naar value naar nul. Omdat je dan die berekeningen niet meer hoeft te doen, weet je.
Ja, dat kan ja precies. Meer. Van alles is een soort van... Oh, okay, ja.
Weet je wel, nu met crypto... als je dat minen... is dan dat je volgens mij... De computer die het snelste een rekensom oplost, die krijgt er van gratis bitcoin.
Ja, precies. Je soort van, er zijn er weet ik veel 21 miljoen en dan stukje bij stukje hak je ze af een soort van een.
Ja, exact. Ja.
Oh, dus dan is dat zo, is dat soort van weg die dat hele idee? Omdat...
Precies, als je zo van een computer hebt die allemaal te sterk zijn, dan heb je die berekeningen die gebeuren niet
meer. Ja, dan werkt het niet meer. Instantly. Dan is het allemaal, precies. Alles is dan in één keer soort van weg.
Oh, ja, okay, dat is wel interessant. Dat heb ik nooit van gehoord. Nee. Maar, okay. Dat is dus een interessante stap. Ja. Maar NVIDIA die focust zich dus ook op die AI-wave die nu er is. En op dit moment, hier ben ik groot fan van, hebben ze 80% van de AI-chipmarkt in handen.
God.
Dus ik wil het een beetje hebben, niet per se over wat ze doen, maar meer wat hun zo sterk maakt. Het is een beetje wat de Wall Street Analyst gewoonlijk doet, dat we dat samen een beetje door kunnen nemen van hoe... hoe marktpositie zeg maar voor de toekomst uitziet.
Ja, precies. Dat is natuurlijk wat je altijd wil speculeren van waar gaat het nu heen. Want tot nu toe, kijk, ik ga niet zeggen of ik Nvidia had of wel of Joshua. Maar tot nu toe, als je het had het afgelopen jaar, is dat natuurlijk insane geweest.
Ja, heel ziek. Precies.
Maar je kan nu ook op zo'n punt zijn van, oh, het is zo erg omhoog gegaan. Is het misschien een hype?
Misschien is het nu te hoog.
Ja, precies. Ja. Dus het is altijd interessant om te kijken naar de toekomst.
Ja, inderdaad. En ook zeker wat je zei over hype wil ik het heel veel over hebben. Ja, omdat natuurlijk zeker nu, wat je zei, het is heel erg geëxplodeerd, maar blijft
ja,
zo.
Ja, wat je zegt, het voelt inderdaad opeens alsof in een jaar, van een jaar geleden, ja, weet je, AI, mensen praten er al wel over, maar ik denk met ChatGPT, al die dingen... Dat opeens dat zo'n hype is geworden. En als Nvidia 80% van die markt domineert.
Precies.
Dan is dat gigantisch. Want de hele wereld praat er nu over. Ik kan niet één weekend naar huis naar mijn ouders. Zonder dat mijn pa zegt. Ja. Oh, heb je ChatGPT voor je scriptie gebruikt? Weet je wel, dat soort dingen. Van, in mijn tijd schreven we oprecht dingen. Weet je wel, dat soort dingen.
Precies.
Van, dus zelfs, niet om een pa oud te noemen. Maar zelfs oudere generaties die...
Ja, die hebben het erover.
Ja, dus dat is wel ziek.
Nee, inderdaad. Het is echt een nieuw... als het goed... Weten we niet, maar ik neem aan een revolutie binnen in ieder geval. Zoals ik al zei, NVIDIA begon dus een beetje om het over een sterke punt te hebben. NVIDIA begon in 2009 al met investeren. Ze zijn er heel vroeg mee, ze hebben daar al een voorsprong bij. En hun investering zit vooral op twee punten. Dus twee dingen die hun heel sterk maken. De eerste is advanced networking, heet het. En dat betekent eigenlijk dat je dus niet één chip hebt die één taak doet. Zoals je zei, bijvoorbeeld een microchip speciaal voor gaming. Maar dat je eigenlijk microchips samen laat werken en dat ze samen een netwerk vormen.
Okay.
Dus een beetje...
Elkaar versterken bijna, een soort van.
Ja, precies. Een beetje wat ik me voorstelde bij cloud computing, weet je wel. Dat je niet op één plek werkt, maar eigenlijk dat je met z'n allen samenwerkt en dat in de cloud het werk gebeurt. Dat is een beetje advanced networking, hoe ik het begrijp. En daarvan heeft NVIDIA 78% van die markt voor advanced networking in handen. Dus daar gaat het ook lekker.
Yeah.
Maar in ieder geval, dat betekent dus dat ze met... minder chips, meer werk kunnen doen.
Ja, precies. Ja, dat was ook inderdaad... Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen... maar er was ook inderdaad zo'n soort van theorie... dat ik van elke 6 maanden of elk jaar... een soort van de kracht van een microchip zou verdubbelen... en de prijs ook nog zou verminderen. Dus dat een soort van exponentieel zou groeien.
Ja, maar precies.
Dit is dan ook zo'n proces daarin, weet je wel. Dat,
ja.
Daar denk je dan niet gelijk aan. We moeten denken van... oh, we maken die chip zo powerful mogelijk. Maar inderdaad... als je bij een soort van die network effects hebt... of ik weet niet
hoe
dat je ze samen combineert.
Nee,
ook interessant. En in die markt zijn ze dus ook heel dominant.
Ja, exact, okay. Ja, wat je zei van die innovatie... heb je echt zo'n grafiek die echt insane is... van het loopt echt zo langzaam op... en dan sinds 2000 loopt die lijn recht omhoog.
Ja, ook niet om precies op een tangent te gaan. Dit heeft niet heel veel ermee te maken... maar ik zit ook te denken van... hoe bestaat de mensheid 200.000 jaar... en opeens in 100, 150, 300 jaar, niet uit, whatever, gaat het opeens zo snel van... Nee, is dat ook niet ziek? zeg maar, met dit ook met AI, maar over het algemeen van dat het inderdaad zo exponentieel groeit. Dat je over, ik denk dat het elke dag dat we een soort van, elke dag dat het voorbij gaat, dat het lastiger wordt om de toekomst in te schatten.
Want het verandert steeds sneller en zo. Ja. Want,
ik denk dat speculeren zoveel moeilijker wordt altijd, omdat er zoveel.
Ik denk, maar ik vraag me tegelijk ook af van als je nu nog een keer over 100.000 jaar de toekomst, als we dan nog niet met stemmen zijn.
Ik denk dat
als je dan terugkijkt van was tech en internet en zo, was het zo revolutionary of denken we dat nu?
Want in het moment is dat,
mensen die soort van de ploeg, weet je, in de droombouwrevolutie, die soort van de ploeg voor het eerst hadden.
Voor hun was dat
misschien dachten zij zo van, oh mijn god, innovatie gaat
terug. Dus niks wordt het inderdaad, niks wordt ooit zo gigantisch als dit. Nee. Maar dat zijn ook van die dingen van voordat de internet bestond, wist niemand dat het grootste ding ooit zou worden. Dat precies, het zou
misschien
kunnen.
Morgen is er een nieuwe soort technologie wat echt gewoon alles.
Ja, precies. Van hoe moet jij het internet uitleggen aan iemand 100 jaar geleden? Ja, het is niet, onmogelijk. Ja. Als jij met een iPhone daar binnen stapt, je wordt neergeknald direct. Je bent echt een soort van.
Echt een wizard of zo. Ja,
terwijl nu een iPhone, iedereen heeft een iPhone. Maar dus dat kan over 100 jaar.
Maar ik denk zelfs 30 jaar geleden hadden mensen al gezegd van. Ja. Van überhaupt wat is een touchscreen en zo. Dat het.
Echt helemaal gek. Dus daarom, ik denk dat het zeg maar, ook al hebben we steeds meer informatie, denk ik alsnog dat het steeds lastiger wordt om te voorspellen wat er gaat gebeuren.
Precies. Maar het is ook, aan de ene kant is het ook wel exciting, denk ik.
Oh, 100%. Voor mij is dat het leukste dat er bestaat van gewoon niet weten over wat er de komende 20 jaar gaat gebeuren.
Ja, precies. Dat je daarna het is ook leuk voor ons kijken. Om een beetje daar in te rollen van,
dus
we weten niet.
Ik mag hopen dat er wat interessante dingen gebeuren, want als niet dat AI niet leuk is, maar als dit de hype is, weet je al, dan voor de komende 20 jaar. Maar er komt altijd weer wat nieuws.
Dus er komt vast wel wat nieuws bij.
Maar in ieder geval is Nvidia, om een beetje terug te komen bij het verhaal, is wel echt daar ook op gefocust. En kijken ook naar de toekomst.
Ja, dat is een grote voorsprong, zeg maar. Dus als eerste had je inderdaad die advanced networking. Een tweede sterke punt is de software. Het is niet chips die ze maken, maar de software die ze daarbij verkopen. En dat heet CUDA. En dat is Nvidia's soort van AI-platform.
Okay.
En dat is dit is soort van echt by far top platform om AI op te coderen.
Okay. Oh ja, dit is meer aan de andere kant, een beetje niet consumentenkant, maar meer wat erachter gebeurt? Of?
Ja, de developers.
Ja, developers, precies.
En ze willen hier echt een heel ecosystem opbouwen zoals Apple dat doet, weet je wel? Ze zeggen, bij Apple willen ze graag dat je voor je werk een MacBook hebt, voor je persoonlijk een iPhone hebt, en dat je alles in de iCloud doet.
Ja.
En Nvidia wil dat eigenlijk ook met hun AI-platform doen. Dus dat je een soort van, en de hardware en de software allemaal bij Nvidia in huis hebt.
Ja, precies. Ja, het is wel heel sterk. Dat is natuurlijk inderdaad wat Apple heeft gedaan, wat je net over hebt. En we gaan het zo ook nog over hebben in dat tweede stukje. Maar inderdaad, alles werkt zo goed samen. Van als jij een iPhone hebt en je hebt een Mac, dan moet je eigenlijk ook wel, weet ik veel, als je nog iets anders gaat kopen, van een andere Mac of een tablet, dan ga je altijd een iPad komen.
Ja, zo anders valt samenwerkt de rest.
En als daar was Apple denk ik heel vroeg goed bij.
Mm.
En als Nvidia dat inderdaad op dit niveau heel snel doet, dan wordt dat een soort van de standaard. En dan is het heel lastig om daartussen te komen.
Ja, zeker op hoog niveau zoals dit inderdaad. Van mensen willen ook graag een soort van comfort bij het programmeren en zo. Als je alles op één plek kan hebben, is dat natuurlijk een heel groot voordeel.
Ja, maar wel grappig dat het inderdaad zo gigantisch is, terwijl, weet je, als consument of persoon, als je er niet in zit,
dan merk je niks.
Nooit.
Nee,
maar
des te succesvol daardoor zijn.
Ja.
Het is niet allemaal sunshine. Ze hebben ook nog wat zwaktepunten. En dat zijn niet per se zwaktes in het bedrijf, want dat is gewoon, ik ben een beetje biased, maar het is gewoon een goed bedrijf. Maar ze hebben ook een paar dingen meer over dat de toekomst niet heel zeker is. Dus dat is wat we net zeiden, van je weet nooit waar innovatie allemaal heen gaat.
Ja.
En dat geldt ook bij AI. Dus de AI-hype is niet een garantie. Voor nu lijkt het groot te worden, maar we weten niet zeker of dat aanhoudt.
Ja.
Daar heb ik het zo nog een beetje meer over.
Ja, vooral omdat inderdaad Nvidia zo erg echt hierop heeft ingezet.
Ja,
dan opeens een beetje wegvalt, dan is dat.
Ja, dan gaat het hun wel kosten inderdaad. Ja. Ook hebben ze wat grote concurrenten. Ze zijn bij far marktleider, maar de competitie wordt echt heel sterk.
Mm-hmm.
Je hebt bijvoorbeeld AMD en Intel. Dat zijn hele grote namen over microchips. Die investeren nu miljarden om diezelfde AI, programmeercapacity erbij te krijgen. Ook CUDA, dus ook hun software, krijgt heel veel competitie. En je hebt bijvoorbeeld Amazon en Alphabet. Alphabet is Google, dus de parent company. Die designen nu hun eigen AI-chips ook. Dus die willen eigenlijk, want die willen natuurlijk niet afhankelijk zijn van Nvidia. Als Nvidia zegt, we gaan morgen onze prijzen verdubbelen, dan kunnen de meeste mensen er niks tegen doen. Ja. Maar natuurlijk grote namen als Amazon en Google, die willen daar niet afhankelijk van zijn.
Mm-hmm.
Dus die zijn dat nu zelf aan het...
Ja, ik heb ook wel gehoord inderdaad dat Google redelijk hevig ook heeft ingezet op de AI en probeert daar wel echt in door te pushen.
Want... Ja, heb je hun chatbot gezien trouwens? Volgens mij heet die Bart.
Bart, ja.
Blijkbaar
Bart...
is het echt slecht.
Ja, ik weet niet. Ik had het een keer gebruikt. Ik weet niet meer waarvoor. Maar het was meer volgens mij omdat het voordeel van Bart is dat hij zeg maar al het nieuws wat er is... Okay. Hij is altijd geüpdate, weet je wel.
Oh ja, want ChatGPT stopt in 2020.
Precies. Nee, dus dat is het probleem. Als jij iets wil opzoeken van... oh, wat is er recentelijk gebeurd met dit en dit... dan kan ChatGPT dat niet doen. Maar Bart... ik weet ook niet. Het zal vast wel een coole anagrafen zijn, maar...
Ja.
maar ik heb Bart dus gebruikt, maar... ik ga inderdaad niet heel snel naar Bart toe.
Nee, inderdaad. Ik zie ook echt zo'n guy voor. Maar als je Bart zegt, of zo, dan zie ik echt zo'n chubby programmer.
Ja, het is ook geen AI. Het is gewoon een guy die zit. Zo'n Bart.
Letterlijk een gast die 24/7 achter zijn ding zit.
Arme guy.
Even kijken. En het laatste is dus ook dat je nog heel veel AI-regulering hebt. Dus bijvoorbeeld nu, vorige week heeft de EU, het parlement heeft hun wetsvoorstel gedaan... Ik vind hun wet gepast over AI.
Ja,
dat is
ook wel lastig. Ja,
die heel sterk is. Dus soort van dat wordt...
Ja, waar we het vorige keer ook over hadden met dat game inderdaad. Als je iets met AI of iets wat überhaupt met technologie te maken heeft. Wat onder zoveel verschillende jurisdictions, onder zoveel verschillende... De VS, je hebt de EU, dan heb je weer Azië.
En Engeland. Verenigd Koninkrijk.
Alles is anders. Dus je moet alles aanpassen. En ik denk dat het wel lastig is.
Daar zijn lawyers voor. Kleine plug, nee.
Ja. Huur Joshua in, zou ik zeggen.
Ja, op zich dat het in de EU zit, maakt het ook wel makkelijker. Want dan heb je in ieder geval binnen de EU niet te veel.
Nee, dat is waar. Nee, dat is wel waar.
Maar, en natuurlijk heb je daarnaast ook interessant, kunnen we het een andere aflevering over hebben, maar heb je ook nog antitrust zaken, dat de EU vooral bang is voor Nvidia's dominante positie. En meestal gaan ze dan grote boetes uitdelen. Of dwingen dat Nvidia zichzelf in stukjes opdeelt.
Mm-hmm.
Maar dat is een andere topic. Kunnen we het andere keer over hebben.
Ja.
Nou, nog even kort mijn eigen mening erover. Dat is ook een beetje meer wat jullie ermee kunnen als je zou willen beleggen met AI of een beetje wil denken hoe gaat de toekomst eruit zien. Ik vind Nvidia een beetje vergelijkbaar met ASML. Dat ASML hebben we het een keer over gehad ook. Dat is gewoon die chipmaker in Brabant die echt by far monopolie heeft. En net zoals ASML heeft Nvidia eigenlijk een unieke positie. Omdat hun toetredingsdrempel zo hoog is. Van je kan niet als bedrijf zomaar beginnen met microchips. Want alleen Google en zo kunnen dat.
Ja, maar ja, dus die hebben al die infrastructuur daarvoor.
Ja, exact. Ja. Maar het is zo moeilijk om daarmee te beginnen van nul. Dus je kan niet als start-up zeggen, we gaan microchips bouwen. Want dan heb je eerst 10 miljard nodig om een fabriek te bouwen. Dan heb je ook nog expertise nodig.
Ja, die drempel is inderdaad heel hoog.
Dan heb je ook nog een markt nodig die jouw chip wil kopen. Ja. Dus de naam van Nvidia is ook heel sterk. Dus dan kom je eigenlijk op natuurlijke wijze kom je bij monopolie, omdat ze gewoon zo sterk zijn in die positie. En mijn eigen soort van pleidooi voor waarom ze zo sterk in de markt zijn, is omdat ze infrastructuur bouwen. En dat is dus een beetje het idee van als er een nieuwe industrie opkomt, rond 2000 had je de internet hype, die dus wel eigenlijk uitgepakt heeft, los van de dotcom-bubble.
Ja, tuurlijk.
Is het wel goed gekomen met het internet? Nee, dat soort hypes heb je elke ook een paar decades heb je dat.
Mm-hmm.
En het probleem is daarbij, het is ook bij gaming zag je dat. Het probleem is daarbij, je weet een beetje wat de markt gaat doen. Dus je denkt van, het internet wordt vast wel iets. Of AI wordt vast wel iets. Maar je weet niet wie daar het meest van gaat profiteren. Mm. Want de market size, daar kan je naartoe vooruitkijken. En dat, denk ik, ligt vrij zeker.
Mm-hmm.
Maar je weet niet wie gaat winnen binnen die markt.
Ja,
dus je hebt geen garantie dat Google... die markt gaat domineren, want het loopt niet zo goed laatst ook bij hun.
Ja, precies. Ja, ja, oké. Okay.
En ook OpenAI, niemand had ervan gehoord. En toen opeens kwam ChatGPT. Ja, ja. Zij gingen van nul naar zoveel miljard in één keer.
Ja. Ja, van die markt die is er sowieso wel, maar wie gaat hem opvullen?
Ja, precies. Wie gaat hem opvullen, inderdaad. Maar wat je wel weet, is voor die markt is er infrastructuur nodig. Je hebt een basis waarop je die markt kan bouwen.
Ja.
En dat is wat Nvidia doet.
Ja, heel slim.
Dus infrastructuur, investment is de basis waarop die industrie soort van ontstaat.
Ja.
En in het geval van de AI ook, we weten dat er hype is. We weten dat heel veel bedrijven vooral erin investeren. Dat het een groot verschil kan maken in hoeveel kosten bedrijven maken.
Mm-hmm.
En ook personen die gebruiken het graag. Dus we weten dat die markt er komt. We weten niet wie hem gaat domineren. Microsoft ook speelt erin mee.
Ja, maar het moet ergens beginnen. En dat is dus,
precies. En dat is Nvidia, dus daarom Het is geen financieel advies, maar ik vind zelf dat Nvidia een vrij zeker succesgeval
ja, ja, precies.
Lijkt. Dus de toekomst ziet er goed uit, wat mij betreft.
Ja, 100%. Ik denk dat ze inderdaad echt wel in een... En ze hebben natuurlijk ook nu heel veel momentum te pakken, weet je al, veel goed nieuws. Ze zitten, ik weet of ze al over die biljoen heen zijn.
Ja, oké. Okay. Ja.
Maar dat is inderdaad, kijk, het psychologisch, weet je wel, heeft het ook wel iets met je te doen. En dat mensen erover nadenken. En nu is het inderdaad, wat jij ook zegt, als je hier aan denkt, dan denk je aan Nvidia. En ook al die programmeurs achter de schermen. Dat daar is het misschien belangrijker voor.
Precies,
wel,
precies. En die houden allemaal van de software die ze maken.
Ja, ja, van ik in mijn dagelijks leven. Hoeveel heb ik nou echt met Nvidia te maken? Nou, ik heb misschien een PC met daarin een Nvidia graphics card, zoiets. Ja. Maar dat is zoals het gaat
ook wel. Niet te veel.
Maar voor hun is dat inderdaad hun hele leven. En het is inderdaad wel... Ik wist niet dat het zo erg... dat Nvidia echt meer die basis was. Die foundation.
Ja, ja.
Meer zo dan alles wat er bovenop wordt gebouwd.
Ja, exact. Dus eigenlijk... Dus wat er ook gebeurt met de AI-markt... het wordt op Nvidia basis gebouwd.
Ja.
Dus ja, het is vandaar dat ze zo sterk zijn. Dus hetzelfde geldt ook met gaming. Dat die industrie hadden het ook over gehad. Het lijkt ook dat die hard gaat groeien.
Ja.
En daar heeft Nvidia ook een mooie positie.
Ja, precies. Dus zonder te veel te speculeren, denk je wel de goede kant op gaat.
Ik denk dat de goede kant op gaat. Ik
geen details geven.
Maar dat zeg ik. Maakt niet uit. Ik ben fan.
Like. Ja, oké. Okay, heel goed. Door naar het tweede onderwerp.
Yes.
Alright. Door naar weer een ander techbedrijf. En die kennen we al een stuk langer. En dat is Apple. Want een paar weken geleden heeft Apple voor het eerst in een redelijk lange tijd, sommigen zeggen sinds misschien de Apple Watch, echt een heel nieuw product geannounced.
Okay.
En dat zijn de Apple Vision Pro. Dat is een headset. En ik weet niet, heb je iets over gehoord?
We hadden het toevallig toen we de episode aan het plannen waren, toen hadden we het al over van dat we het hierover wouden hebben. En toen zei je dat jij hem wou doen, dus ik heb expres niet...
Ja, precies, maar dit was een tijdje geleden, dus ik dacht, misschien heb je wel wat dingen gezien.
Nee,
maar...
ik heb er oprecht helemaal niks van mee. Ik heb wel een foto gezien hoe die eruit ziet.
Oké, maar dat is wel goed. Ik denk dat het ook wel belangrijk is, als je nu gaat luisteren, dat het goed is om even te kijken naar wat het is.
Ja, zoek even op hoe die eruit ziet, dan heb je een beeld.
Dus ik dacht, we gaan het even over deze headset hebben. En gewoon misschien de VR-markt over het algemeen is wel interessant om even te kijken, want dat is ook redelijk up-and-coming. Maar laten we gewoon beginnen met Apple en dan zoomen we daarna wat uit. Dus, dus Apple announced inderdaad hun Vision Pro en dat is van headset voor $3,500. Dus ik denk ook wel, kijk, je hebt ook wel veel Macs, denk ik, die als je alles wil, dat ze heel duur worden. Maar ik denk dat als basisproduct dit echt een van de duurste is
voor Apple. Ja, 100%,
Wat ook wel apart is, weet je al, voor een average consumer zou je denken, gaan ze daar 3,500
Ik denk niet dat heel veel mensen zoveel geld hebben liggen voor, zo van hiervoor alleen. Ja.
Maar dus, het is een soort van, het is heel apart, want het is een beetje een mix tussen een soort van VR headset en ook de echte wereld. Want hoe het werkt is, het ziet uit als een soort van duikbril.
Ja.
Je hebt een soort van scherm erin, want dat is hoe het normaal gesproken werkt, gewoon een headset, je hebt een scherm erin.
Mm-hmm.
Maar de Vision Pro heeft ook allemaal camera's. Dus wat het eigenlijk doet, is een soort van het filmt je hele kamer, je hele omgeving. En het weerspiegelt het op je headset. En dat is eigenlijk stap 1. Dus als je het op hebt, is eigenlijk, en er gebeurt niks, is eigenlijk alsof je niks op hebt. Want het filmt tegelijk alles en het weerspiegelt het.
Maar je kijkt wel naar een scherm eigenlijk?
Ja, je kijkt naar een scherm, dus je kijkt nergens doorheen.
Nee, oké.
Dus het is een scherm, zijn allemaal sensoren naar binnen, naar je iris en dat soort dingen. Want daar gaan we het zo over hebben. Als je ergens naar kijkt, dan volgt die gelijk je ogen.
Wow.
En wat het doet is eigenlijk, het filmt precies je hele kamer. En dan komt het ding van het Apple-ecosysteem.
Mm.
Je kan, eigenlijk is het gewoon alsof je je Mac in een heel groot scherm voor je hebt. Dus je kan allemaal tabs hebben, een soort van overal door je hele kamer. Maar dus je kan het ook vastzetten en je kan voor je hebben, heb je gewoon Google, links ben je aan het bellen met iemand, je hebt Spotify rechts, eigenlijk alsof je zoveel schermen hebt als je wilt, maar een soort van binnen die headset.
Dus je kan ook zo van zeggen van ik heb YouTube in mijn keuken liggen.
Ja, ik weet niet of je hele huis kan tracken, maar als je rondkijkt en dat soort dingen.
Hmm.
En dat is denk ik wel waar Apple ook heel hard de focus op wil leggen, is een soort van dat die echte wereld, maar ook, weet je al, dat VR gedeelte. En dat ook heel apart is, het heeft ook een soort van scherm aan de buitenkant.
Oh?
Want als ik met jou aan het praten is, dan kan hij een soort van... filmt hij naar buiten mijn ogen, of naar binnen mijn ogen, en dan weerspiegelt hij het naar buiten. Zodat het lijkt alsof we echt aan het praten zijn. Maar dat is ook dat.
Dat is wel echt alsof ik naar je kijk door een duikbril.
Ja. Oprecht, maar het ziet ook echt uit als een duikbril, gigantisch ding. Maar dat is het apart, want als je het eerst ziet, dan denk je misschien ook dat het een soort van... scherm is, maar dat je er wel doorheen kan kijken.
Dat is
maar,
gewoon een glazen...
Ja, precies. Van beide kanten filmt het.
Dus, okay,
ja. Dat is heel apart. En als je het ziet, ik bedoel, je gelooft het bij... Zeg maar, ik zou dit niet per se kopen, maar al die tabs en al die dingen... Het heeft ook daadwerkelijk echt schaduw, dat het reflecteert op de achtergrond en op je surroundings en al die dingen. Dus het is bijna alsof het echt voor je is, weet je wel. En weet je, als ze marketen dit, denk ik heel erg als inderdaad een soort van extensie op het ecosysteem.
Okay.
Waar jij het net over had, van je kan letterlijk naar je Mac kijken en dan swipe je een soort van omhoog. Want hij filmt zeg maar je hand, alsof je hebt geen controller vast, je hebt niks vast. Dus als jij klikt, dan klik je met je vingers samen.
Wow,
als je scrollt, Dus hij filmt alles.
En wie is de doelgroep hiervoor een beetje?
Ja, dat is dus wel lastig, want daar kunnen we het zo ook nog over hebben. Maar in hun advertisements was het vooral, ik denk veel werken.
Okay.
Maar ik denk dat het meer een soort van eigenlijk je hele leven moet overnemen. Want je kan op werken, maar s'avonds kan je ook een soort van gigantisch eigenlijk scherm hebben waar je tv op kan kijken.
Zonder tv?
Ja, zonder tv.
Gewoon...
Precies, en je kan het voor je zien. En het is nu lastig om dit allemaal... voor je te zien, maar je kan het op YouTube opzoeken later. Ik leg het uit, maar als je de visuals ziet, is het heel anders. Maar wat je ook kan doen, is inderdaad die film kijken en dan wil je achtergrond zeg maar veranderen. Dus dan ben je in plaats van op je kamer, ben je opeens op het strand, weet je wel. En dan moet je dat scherm. Dus het is heel apart. Ik denk dat het wel heel surreal is. Maar die doelgroep, daar gaan we het zo wel even over hebben. Maar je moet er eigenlijk alles mee kunnen. Dus even kijken. Dus ik denk, nu we dit iets beter snappen, kijken we een beetje naar de rest van de markt. Want zoals sommigen misschien al weten, Meta, dus Facebook, is een groot speler in deze markt. Eigenlijk de grootste speler.
Ja, ze hebben, Oculus, toch?
Ja, volgens mij hebben ze Oculus opgekocht en nu is het de Meta Quest. Zo heet die headset.
Okay.
Dus Meta, alles is Meta.
Die wil ik hem niet meer.
Oculus klinkt al wat cooler. Maar zij zijn dus een grote marktleider en het is ook best wel... Ja, het is een beetje een up-and-coming markt, maar het zit al wel in de miljarden. Het is al redelijk groot, zeg maar. Het is wel...
Want ik heb, voor mijn idee is dit echt zo'n markt waarbij... er was heel lang hype, van toen we een beetje op de baren zaten, was er heel veel hype.
Ja.
En toen is het een beetje verdwenen.
Afgezakt, dat dacht ik wel.
Want ik ken ook maar één of twee mensen die zo'n
misschien
VR
was
hebben.
VR een soort van wat AI zou, weet je wel, moeten zijn. Of
zo kan het ook gaan, dat de AI dat over 5 jaar niet meer heeft.
Ja, maar dat is het lastige, want je kan het niet inschatten. Maar Meta had er dus op zich redelijk op ingezet. Ik bedoel, sommigen kennen misschien ook wel de metaverse. En dus eigenlijk hebben we het zo nog wel over mijn hele digitale wereld.
Ja.
En Meta heeft dus al best wel veel van die headsets verkocht. 20 miljoen. Ze begonnen in 2019 met die headsets verkopen.
20 miljoen headsets?
Ja, 20 miljoen headsets.
Oh, dat is echt veel.
Dat is best wel veel, toch? Ja, dat is best wel apart.
Ik dacht, je bedoelde 20 miljoen aan headsets.
Nee, niet aan headsets. En zo'n headset is gemiddeld 400, 500 euro.
Oh, dat is niet te veel.
Dus dat is niet te veel, vooral als je het vergelijkt met dat getal van Apple.
Ja.
Wat helemaal gek is. En dat willen ze ook meer doen. Ik denk dat ze het ook wel veel meer accessible willen maken. En
ze hebben wel veel competitie dan. Als je die Apple die Vision dropt, terwijl de competitie voor echt... Een fractie van dezelfde prijs dat al doet.
Maar dat is ook het lastige van waarom zou iemand dat van Apple kopen als je ook zo'n Meta Quest... Maar ja...
En wel de ecosystem.
Ja, ecosystem, dat is het. En Mark Zuckerberg had ook gereageerd natuurlijk op de Vision Pro's. Hij zei, dat is natuurlijk de grootste competitie, dus daar gaan mensen snel naartoe vragen stellen. En hij zei redelijk nonchalant van want het ziet er natuurlijk gigantisch cool uit wat Apple laat zien, maar hij was van... Alle technologie die ze hebben laten zien, hebben wij ook al geresearched. En dat hebben wij ook al in house. En ik zie niks nieuws.
Hij
probeert het natuurlijk een beetje nonchalant te doen. Of dat echt zo is, weet je niet.
Ja, terwijl die 10% van zijn hele bedrijf heeft ontslagen. Hij heeft een win nodig.
Ja, maar hij zit wel, weet ik veel, in de Bahama's te surfen. Of dat precies. Maakt het toch niet uit.
Zoveel problemen heeft hij niet.
Maar hij zei dus niks nieuws. En de Meta Quest, die headset van Facebook of van Meta, heeft ook wel meer van die sensoren. Maar ja... Weet je, als jij voor $500 iets verkoopt, dat kan natuurlijk niet hetzelfde zijn als iets voor 3500.
Nee.
En Apple heeft natuurlijk wel flinke marges, maar alsnog, weet je wel.
Ja, dat is ook interessant, van de brand value. Dat ook, met Louis Vuitton hadden we daarover.
Ja.
Inderdaad, van dat een naam alleen al 50% van de prijs is.
Ja, 100%. Nou, dat is natuurlijk ook wat veel mensen nu zeggen is... weet je, voor mijn gevoel is VR nog redelijk geeky. Weet je, altijd redelijk... Waarom zou je dit doen?
Een
of voor
niche.
Gamen, voor niche. Ja. Sommige mensen, ik bedoel, het idee van de metaverse, en dat is ook wat Mark Zuckerberg zegt, is
De demo van Apple liet eigenlijk heel veel mensen alleen zien. En alleen op een bank. En,
dat is niet heel sociaal.
Nee, precies. Nee. En alleen aan het werk. En het is heel chill mee te werken en entertainment, maar veel alleen. En dat zegt hij natuurlijk om het goed te framen voor zichzelf. Maar hij zegt van de Meta Quest en de Metaverse is echt om te delen. Dus het is echt om mensen te meeten. En het is wel een beetje cartoony. Weet je, als een beetje...
Ik weet niet of je het geanimeerd
hebt gezien. Het is heel geanimeerd, maar het idee van de Metaverse is eigenlijk een soort van hele realiteit waarin je kan zijn en je kan meetings hebben. Je hebt je eigen avatar.
Ja.
En het gaat wel echt om dat menselijke gedeelte.
Ja, ze hebben wel echt een andere approach inderdaad. Ja. Dat is toch wel interessant.
Dus
zeker van die gast die Facebook heeft begonnen is wel... Ja, ik vind het wel op zich wel een goed punt, denk ik.
Ja, precies. Dus ik vind het ook wel een sterke reactie, want dat was inderdaad... Ik bedoel, Apple liet in hun demo ook wel zien van... je kan er ook mee filmen en met je familiemomenten. En dat
dat je facetimed en zo.
Maar het is natuurlijk ook wel heel apart van... ik denk dat de Meta, de Quest of een VR-headset... is meer van, ik zet het op, ik doe mijn ding en dan ga ik weg. Weet je ook, ik werk of whatever. Pardon, maar die Vision Pro is bijna alsof je een soort van... dat de hele dag op zou moeten hebben, weet je wel. En gewoon rondlopen door de straat, want je kan alles zien...
Ja.
Dat is een gekke, weet je wel. Maar je kan een soort van...
Ja, een hele andere aanpak. In de... Ja, het is metaverse een beetje meer alsof je gewoon met je vrienden gaat gamen. Van je doet het... Je spreekt af wanneer en dan doe je het even. Ja. En dan stop je daarna.
Ja,
en...
ja want het is ook heel apart. Want je kan dus bijvoorbeeld ook met de Vision Pro facetimen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk... Hoe zou iemand jou kunnen zien als jij die headset op hebt?
Ja, alleen je ogen of zo inderdaad.
Ja, maar dus wat ze dan doen is dat jij je gezicht inscant van tevoren... En dat die dan een soort van gebaseerd op wat jij zegt en je ogen en wat die kan filmen, jou een soort van weerspiegelt in die FaceTime call.
Maar dat is zo, dat lijkt zo onnodig of zo. Van dan doe je het gewoon, dan pak je toch gewoon je telefoon en FaceTime.
Ja, precies.
Toch?
Maar het is, ik bedoel, het ziet er natuurlijk heel gaaf uit en ik weet echt niet waar dit heen gaat. Maar het voelt bijna niet als een Apple product of zo. Het voelt wel als een Apple product, maar waarom zouden ze dat doen? Weet je al, van welke markt, wat jij zei, welke markt gaan ze achter?
Ja, voor wie inderdaad. Ja. Ik heb wel eens van die clips gezien, of het was een reclame ook, dus misschien niet echt, maar wel eens zo'n clip gezien dat zo'n architect bij zo'n bouwplaats, dat ze dan aan het bouwen zijn en dat je dan zo'n leeg frame hebt natuurlijk, waar ze nog de palen aan het plaatsen zijn. Ja. En dan doe je een VR-bril op en dan zie je het hele gebouw voor je, met mensen erin en weet je, de fonteinen en water en een soort van dat je alles voor je kan zien en dan weet je wat waar moet. Een soort van, in de bouwindustrie lijkt me dit... heel vet.
Ja, bijna meer in een niche of zo, weet je wel. Van, dat is natuurlijk het ding met Apple. Ze willen aan bijna iedereen cateren. Dat is dus dat is lastig om te doen. Vooral met zo'n product dat $3500 is. Van waar
ga en ook heen? Als het aan consumenten gericht is. Van, er zijn echt heel weinig mensen die dat waard vinden, denk ik.
Nou, dat is denk ik ook wel de kritiek die ze hebben gekregen... is van waar focussen ze op? Want, maar dat is natuurlijk wel lastig voor Apple. Want tot nu toe met bijna elk product... willen ze natuurlijk aan iedereen cateren. Maar ja, VR is dan nog redelijk niche en...
Ja.
Weet je al, waar richt hij op? De metaverse en hij en Zuckerberg waren echt van connecten en werken, al die dingen
heel werkgericht
samen doen. Ja. Maar waar gaat Apple dan heen? Dat is een beetje de vraag. Weet je,
van... Maar tegelijk neem ik aan dat ze wel in marktonderzoek hebben gedaan. Van, Apple is zo groot nu dat ze op zich...
Volgens mij waren ze ook wel zeven jaar mee bezig. En het is natuurlijk, qua technologie is het echt insane. Van, het heeft een hele iris scan en het heeft alles. Het is natuurlijk,
Het is op zich ook dat van dat las ik in dat VC-boek.
Ja.
Ben ik nu aan het lezen van The Secrets of Sandal Road.
Oké. Okay.
Maar daarin zei hij ook van, het kan natuurlijk ook dat je de markt op gaat met een product. En dan along the way kom je erachter wat jouw echte markt is, wat jouw echte doelgroep is. Ja. Dus het kan ook dat ze dit gewoon droppen om te kijken hoe reageert iedereen of waar wordt het gebruikt. En dan kan je het opnieuw ontwikkelen om het daarop te focussen.
Ja, wat je net ook zei met die AI-markt. Van je weet niet wie het per se gaat gebruiken. Wie de grootste spelers worden. Wat nou echt die dingen zijn.
Ja.
En inderdaad, wat zij ook nu hebben. Misschien is het van, als mensen het pas gaan gebruiken. Dan kunnen ze misschien, ik wil die statistieken zien. Van, mensen gebruiken dit veel meer voor entertainment. Of voor werk. Of voor dat soort dingen,
exact. En dan kunnen ze daarop focussen op nieuwe dingen ontwikkelen.
Ja. Maar dus een beetje afsluiten en eindvraag van wat... Wat denk je gewoon van dat zij deze markt binnenvallen? Is dat je zegt, is marktonderzoek 100% in van is het een goede move? Of het is natuurlijk lastig in te schatten, maar ja, Apple is wel vaak dat ze een beetje wat mensen zeggen: Apple maakt alles cool, dus gaan ze dat ook hier doen? Misschien, weet je wel, van
dus bedoel je meer van het concept in het algemeen, of meer is het een goede business move van Apple?
Ja, is het gewoon is het een. Ja, gewoon een slimme move voor hun inderdaad. Als bedrijf, maar gewoon over het algemeen.
Ja, ik heb wel eens gelezen dat Apple at all times. Ze hebben heel veel winst gespaard. Dus ze hebben ergens een pot met 100 miljard liggen.
Ja, ja.
Zo. Die is gewoon dat ze zo zijn van als er ooit iets fout gaat, hebben we van die 100 miljard ja, liggen om het niet op te lossen. Ja. Dus geldproblemen hebben ze niet. Een business case bij Apple is nooit zo moeilijk te maken. Dus ik vind het ook wel goed dat ze dingen testen waar ze niet per se heel veel aan gaan verdienen.
Ja.
Maar op een, dus voor hun vind ik het oké, denk ik, als business stap van ja, we proberen iets heel innovatiefs en we kijken waar het landt en ze kunnen het betalen als het verliesgevend wordt dan.
Ja, precies. Die R&D, dat soort dingen.
Maar meer in het algemeen, ik word er niet heel blij van om te denken, stel het gaat heel goed en dit is de toekomst. Ja, als iedereen met een bril oploopt ja, en...
Nou, het is een beetje apart, want weet jij zei ook, of weet je al, die of waar we net over hadden, misschien was die VR-markt 7 jaar geleden toen ze ermee begonnen. Toen was het misschien heel cool en dachten ze, ja, dit is de toekomst. Maar misschien zaten er al zoveel gezonken kosten in dat ze het wel door moesten zetten. Ja, dat nu eigenlijk de VR-markt niet is wat mensen dachten dat het zou zijn.
Ja, het is een beetje wishful thinking van we hebben al zoveel uitgegeven, laten we het maar afmaken en op de markt zetten.
Maar het is wel heel erg, zeg maar... is ook net een nieuw seizoen van Black Mirror uitgekomen, maar je zou bijna denken dat dit een aflevering is, weet je al van ja, ik zie wel hoe dit als fout gaat en dat je letterlijk van dat jij misschien met je familie dan aan de eettafel zit en iedereen heeft zijn headset op en
ja, precies, en dat je dan dat was ook in een, ik weet even niet welke film het was, maar ik zag het inderdaad ook laatst dat iemand dat iemand met een VR-bril ergens heen ging.
Ja.
En dat ze dan ook vroeg van oh, waarom ben je daar zo veel? En die zei ja, ik vind het leuker daar dan in de echte wereld.
Ja,
weet
precies,
je
ja.
Het is, ja, ik weet niet. Het is, ja, het is toch wel een beetje duister, maar misschien, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat er markten zijn waar het heel groot
zeker
van bijvoorbeeld, ik weet niet, de oudere mensen die soort van eenzaam zijn of zo, daar kan het bij helpen dat ze op een manier, of die niet heel veel mobiliteit hebben, dat je vanuit je bed, met je vrienden kan spreken of zo.
Ja, het kan me helpen.
Wat ik zei van die bouwplaatsprojecten, dat soort dingen, daar helpt het, maar ik zie gewoon niet hoe de algemene markt hier heel veel mee kan. Van bijvoorbeeld ook wij. Van ik kan me niet. Ja. Ik wil me eigenlijk niet echt voorstellen hoe het in mijn leven zou passen.
Ik denk dat de drempel best wel hoog ligt natuurlijk. Nu ook door de prijs. Dat is natuurlijk ook lastig. Want weet je, misschien 10, 15, 20 jaar geleden waren mensen met een telefoon van alles niet cool.
Ja, dat is waar.
Weet je al? Dus
toen dachten mensen ook van wat dystopie. En nu spreken we mensen niet meer. En we zitten nu op het punt dat we allemaal liever teksten dat je mensen spreekt.
Precies. Dus ja, als iemand me belt, bel me niet. Nee.
Ja, dat is precies een goed punt inderdaad. Van toen de iPhone begon, dachten mensen waarschijnlijk ook van... oh, wat duister. Nu gaan mensen alleen maar in de digitale wereld leven. Nu spreken ze elkaar niet meer. En
nu dus iedereen... Ik heb het ook soms wel als ik op de metro zit of zo.
Ja, 100% van de mensen zitten...
Ja, ik vind het ook wel... En dan ben ik van... oh, ik ga nu beter zijn of ik ga dat niet doen. En dat soort dingen. Maar dan ga je toch wel op je telefoon zitten. Het is zo... Zo fucked.
Je wordt echt meegezogen. Je bent er wel beter in dan gemiddelde persoon. Van, je bent wel, dat merkte ik wel, omdat je veel minder op je mobiel kijkt dan...
Oh, okay.
Van echt, gewoonlijk pak altijd meteen een WhatsApp of Insta erbij.
Ik heb het wel, als ik met mensen ben... Als ik alleen ben, dan zit ik echt in dat ding.
8 uur per dag op TikTok.
Nee, maar zeg maar... Ik vind het wel echt als je met mensen bent... Maar dat heb jij ook. Ik bedoel, jij checkt ook heel weinig, maar... Ja. Je hebt natuurlijk een soort van on-and-off relatie met Instagram, dus je niet op je tele hebt staan, maar je bent er ook wel goed in. Maar als je met mensen bent, dan vind ik het echt helemaal van...
Dat is echt niet netjes.
Ja, gaat echt nergens over.
Je hebt ook als je uit eten gaat, de helft van de mensen doen een mobiel op tafel. Van, ik snap echt niet... Van, je gaat uit eten, je wilt toch met mensen en vrienden zijn en...
Ja, ik was ook aan het eten en dan zie je zo'n koppel.
Die zitten allebei op
je... Ja, die meid is dan aan het tekst en die guy zit dan voetbal te kijken, weet je wel. Terwijl ze gewoon uit eten zijn en dan denk ik echt van, waar gaat het over?
Dat is echt heel saad, ja.
Maar het is de Champions League.
Ja, babe, come on.
maar dus, ja, weet je, dat is wel waar. Weet je, de limiet, we weten het niet. Misschien is het over 10 jaar heel normaal.
Dus ik denk dat het voor ons makkelijk is om ook te onderschatten hoeveel het gaat doen. Ja. Weet je? Want ook met de iPhone denk je van... Ja. Oh, dat is heel naar. Maar nu zitten we toch wel in die realiteit. Dus misschien over 10 jaar zitten we allemaal met een headset.
Ja, dat zou wel...
Het lijkt nu heel gek.
In de
maar...
Ja, je weet het nooit. Maar in ieder geval, zoek dat filmpje op. En Joshua, jij kan hem ook kijken.
Misschien kom ik volgende aflevering...
met zo'n headset. Maar het is natuurlijk hele gave tech, maar ik denk dat het wel een beetje eng is.
Dus, ja, het is zeker eng, maar de mogelijkheden zijn ook.
Laten we doorgaan naar het derde en laatste onderwerp.
Yes, dus de derde is voor ons een nieuwsitem. Het is niet groot nieuws, maar wel iets wat we leuk vinden om te vertellen. Dat is PitchXL. Dus ik ga even kort vertellen wat PitchXL is. En daarna even over wie dat georganiseerd hebben. En dan een beetje over hoe de start-up wereld in Amsterdam er een beetje uitziet.
Ja.
Gewoon even...
Ja, wat kort, wat is een beetje jouw link hierbij? Van waarom ben je geïnteresseerd? En wat is PitchXL? Wat is pitch überhaupt? Wat is venture capital? Wat is deze hele wereld waar je een beetje in zit?
Ja, dat klinkt goed.
Voor mensen die er niks over weten, zeg maar. Want ik denk dat het echt wel wat kan.
Ja. Even denken. Nou, om te beginnen even met PitchXL dan. Dus dat is vorige week waren we daarheen. Dat is een pitching event voor startups. Dus startups die een nieuw idee hebben, nieuwe innovatie die net begonnen zijn, die kunnen daarheen komen, die kunnen meedoen aan die competitie. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk een heel groot publiek aan mensen. Dus wie waren er allemaal? Je had venture capital fondsen. Ja. Er waren wat advocaten waren er, wat
startups. Ja, precies. En ook, er was dan een jury, maar ook in het publiek.
Ja.
Er komen best wel mensen inderdaad heen met een bepaald vermogen of een bepaalde markt waar ze in zitten. En dan kijken, zijn dit interessante bedrijven? Wil ik hier iets mee doen?
Ja, precies. Van wil ik investeren of een beetje goed om ze op de radar te hebben. Dus pitchen betekent eigenlijk dat je krijgt ook 3 minuten waarschijnlijk. Dat was het hier in ieder geval. Krijg je de tijd om je bedrijf te verkopen. Dus dan heb je natuurlijk altijd hele mooie PowerPoints hebben ze erbij.
Ja.
En dan heb je de tijd en dan gaan ze het hebben over wat is het probleem. Wat is onze oplossingsproduct?
Ja.
Waarom wij, dus waarom hun team daar specifiek al goed in is.
Mm-hmm.
Dat las ik ook in dat boek, zei hij ook van... Je moet als team ook bewijzen waarom... Als een ander team met hetzelfde product aan zou komen... Waarom ben jij dan toch beter erin dan het andere bedrijf?
Dat is ook wel goed.
Maar dat is ook een goeie,
dat hadden wij ook, want ik deed ook een soort van entrepreneurship vak, zo noemen. En ik denk dat het ook wel lastig kan zijn als je jong bent van... En jij hebt een bepaald team en je hebt helemaal nog niet zoveel gedaan.
Ja, geen expertise wat laat ik ook
zien,
of zo.
Weet je al? Dus dat is ook wel vaak van laat denk ik ook wel de beste kanten van je bedrijf en de beste kanten van je pitch. Geef daar meer aandacht aan. En je had volgens mij ook wel 1 of 2 teams die lieten dan heel snel een team zien. En er waren ze van, dit zijn wij, bla bla bla. Maar dat was snel door.
Meteen door, want dan weet je al het waar
precies. Ja. Dus... dus waarom ook... Dat is ook wel vaak belangrijk, toch? Daar hebben we het ook wel over gehad van de mensen... In het bedrijf.
Ja, die maken eigenlijk het bedrijf. Nog belangrijker bijna dan wat ze maken. Dus als ik weer... Oh, je hebt gelijk ook weer gezegd dat het derde puntje is markt. Is ook belangrijk. Ja. Dus je hebt product, people, market.
Ja.
En markt is eigenlijk... Nee, sommige mensen zeggen by far het belangrijkste. Want je hebt ook een gezegde wat volgens mij de oprichter van Andreessen Horowitz heeft gezegd. Dat is een van de grootste... venture capital fondsen, maar die zei... een slecht team in een goede markt... doet het beter dan een goed team in een slechte markt.
Ja, oké.
Dus de markt is voor sommigen het belangrijk.
Je kan uit een heel goed team zijn... maar als er geen goede mogelijkheid is... of er is niks... ja, er is geen markt, dan...
Nee, precies.
Ik vind ook wel... kleine side note, maar... vaak in dit soort pitches dan... ja, dat voelt volgens mij de jury ook wel een paar keer van... iemand laat dan zien... oh, dit is in de komende 10 jaar... een markt van 150 miljard.
Ja, ja.
Maar bereken je dat? Het is wel lastig vaak om in te zetten, maar ja, je moet het natuurlijk wel verkopen, dus...
Ja, je moet wat zeggen, inderdaad. Nee, dus dat is PitchXL en daarna ook borrel en zo, maar dat... dat zijn wel leuke... Zeker als je hier wat meer over wil leren of wat meer dat systeem... Noemen we de ecosystem, noemen we dat gewoon...
Heel cool.
Het netwerk van startups en investeerders. Ja. Dus als je daarin wil komen, zijn dit soort events superleuk.
Ja, ik bedoel... jij zoekt inderdaad op en Joshua en jij hebt hier natuurlijk meer mee te maken. Kunnen het zo ook hebben inderdaad over ASIF, waar je bij zit. Maar ik als outsider, ik vind venture capital en pitchen en weet je, bedrijven, dat soort dingen, superleuk en heel interessant inderdaad. Maar ik zit er niet helemaal in. Maar dit is ook heel accessible en het is wel echt leuk om te zien. Ik denk dat het best wel een goede sfeer is en mensen nieuwe ideeën. Echt heel veel ook slimme mensen, je ziet het wel echt van...
Ja, zeker de AI-startups, die weten echt heel veel.
Meer van die technische inderdaad dingen. Maar ik bedoel, iedereen die daar was, heel veel respect. Ook als je daar staat, is aan het presenteren.
Ja, ook knap.
En ze zijn ver gekomen. Ik bedoel, ik weet niet of je nog over details... Wij hebben van PitchXL, maar er waren 60 teams of zo.
Ja.
Aan het begin, en uiteindelijk waren het 7 finalisten. Dus we kregen ook wel echt de top te zien.
Precies. Inderdaad, by far de beste.
Ja.
Inderdaad. Wat vond je van de startups? We kunnen wel een beetje...
Ja,
ik hoef geen naam te noemen, maar we kunnen het wel hebben over wat ze een beetje deden.
Ja, nou, ik vond ze allemaal goed. En je had denk ik wel ook een beetje een mix van dingen die meer een platform waren.
Ja.
Er waren een paar.
Ja, het is echt software.
Precies, software en dingen die iets meer hardware waren. Ik bedoel, maar ik, wat me vooral opviel, is dat het echt, zeg maar, niet om... Kijk, Pitch Excel leek me wel leuk en het, het is natuurlijk een groot evenement. Maar niet om het neer te knallen, maar ik dacht niet dat het, zeg maar, zulke bedrijven zou aantrekken als dit. Want je had echt ideeën dat ik echt dacht van, wauw. En met energie opwekken en met dingen... Eén team wou naar de maan, dat soort dingen.
Ja,
en,
ja.
En het zijn niet van
ze
die
mensen... Ze denken echt heel groot.
Ja, precies. Ja. En het is niet ik die zeg van... Oh, we gaan een raket bouwen. Maar het zijn opweg mensen die aan TU Delft hebben gezeten... contact hebben met NASA.
Ja, precies. Ja.
Teams dat je echt denkt van... Wauw, dat gaat ver. En voor een competitie in Amsterdam vind ik dat echt best
wel impressief. Ja, zeker voor inderdaad heel lokaal is dat echt enorm.
Dus ik denk dat die markt inderdaad... Kijk, jij weet daar natuurlijk meer over het ecosysteem waar het over had. Maar ik denk dat het echt best wel... Ja, een goede kant op gaat.
Ja, precies. Ja. En ook misschien een beetje beeld schetsen van de top drie. Die uiteindelijk de top die hebben prijs gekregen. En de eerste plek kreeg nog een geldprijs erbij. Kijk, wat deze ook weer. De ene ervan was een bedrijf dat energie opwekt. Door middel van de golven, zeg maar.
Ja.
Dus zeg maar met golf, hoe noem je dat? Met tide, zeg maar. Dus met ebb en vloed.
Ja.
Dat ze daarmee met die bewegingen en met golfbewegingen...
Ja. Vaak had je volgens mij de meeste energie die wordt opgewekt door golven is verticaal. Dus ja, omhoog en omlaag. En zij wouden meer horizontaal.
Ja, precies. Dat het mee wordt getrokken eigenlijk met de zee.
En dat was dus ook had niet schadelijk per se voor het ecosysteem. Dat was een hele ding. Dus ik vond het echt best... En ze hebben ook... wat ik net zei, het zijn niet... Het is niet ik die, zeg maar, in de douche met een idee komt. Maar ze hebben oprecht hier in tanks en onderzoek naar gedaan, uitgetest.
Ook heel veel mensen hadden hun masterscriptie of zelfs hun PhD erover geschreven.
Ja. Ja, dat was inderdaad ook een ander team. Dat was een soort van, bijvoorbeeld met trillingen in een trein. Om te checken of die wielen, zeg maar, of daar schade aan is. En dat kan je door trillingen meten.
Ja, inderdaad.
Dan wordt er ook energie opgewekt door die trillingen. Dus dan...
Ja, heel gaaf. Echt... Dat was een sensor inderdaad die je op een treinwagon kan plakken.
Ja.
En dan kunnen ze dat meten of er schade is aan de trein. En dan kan je preventief dat
fixen.
Fixen omdat het als het eenmaal stuk is, is het heel duur.
Ja.
Nou, dat was zo.
En wat hij ook inderdaad zei van... weet je, dat is niet alleen voor deze markt, maar het kan ook... Ik had zelfs met een pacemaker te maken hebben. Ja, dat soort dingen dat echt...
Ja, dat is zo... Ja. Maar dat is ook zo mooi inderdaad. En ook... Je kunt het ook over hebben wat we net zeiden met hun team. Dat is... Ja. Dat zijn twee gasten die dat runnen. Eén ervan die had 10 jaar bij de NS gewerkt als hoofd van maintenance. Die wist alles over treinonderhoud. De andere gast had zijn PhD.
Ja.
Had hij gedaan over dit product en de ontwikkeling.
Ja, nou,
ik heb nog nooit zo'n competent
team. Ja, nee, echt 100%. Ook als je... Dat vind ik ook wel... Mooi als je die mensen hoort praten, dat ze ook daadwerkelijk echt zoveel weten over waar ze het over hebben, dat ze er oprecht in geïnteresseerd zijn en dat ze het willen verkopen van...
Ja, je ziet ook, je ziet geen twijfel. Er is echt van ook de vraag van de jury, van de jongere ondernemers waren natuurlijk wat nerveuzer. Dat
tuurlijk.
Zag je ook, maar deze gast, die had echt, die weet gewoon, hij weet meer dan iedereen in de kamer bij elkaar over het product en de markt.
Ja, helemaal gek.
Heel gaaf, ja. Nou, een beetje een kleine plug, maar natuurlijk degene die het georganiseerd heeft, Pitch Excel, is ASIF, Amsterdam Student Investment Fund. Daar heb ik het afgelopen jaar gewerkt. Heel vet. De applications gaan in september open als je erbij wilt. Dus
als je dit niet kent, wat is dat een beetje? Zeg maar,
Ja, dus het is een fonds eigenlijk van de UvA en de VU gezamenlijk. En het is zeg maar zeven jaar geleden begonnen. En de VU en de UvA hebben eigenlijk allebei geld ingelegd.
Mm-hmm.
En dat fonds wordt gerund door studenten en die investeren dat in startups. Dus startups die kunnen contact opnemen met ASIF en dan dat gesprek aangaan van pitchen bij ASIF. En dan kunnen we echt die pipeline, noem je dat, zeg maar dat proces door van willen we uiteindelijk gaan investeren.
Ja. Ja, precies. Van er wordt gepitcht, je gaat in gesprek met elkaar, er worden vragen gesteld die vaak redelijk kritisch zijn.
Ja, heel kritisch.
En dan inderdaad kijken van is het een match? Ja, ik zeg dit natuurlijk als outsider, maar dit
is mijn
idee erbij. We hebben het natuurlijk over gehad met z'n tweeën.
Ja, het gaat inderdaad in die stappen dat je inderdaad dat gesprek aangaat. Oké, klikt het met het team?
Ja.
En dan daarna vragen ze een business model op. Het is echt een lang document.
Ja.
Exact hoe de marges zijn. Hoeveel je verwacht, alle prognoses.
Ja, dus ook begrotingen, dat soort dingen. Een beetje meer technisch,
Inderdaad. En dan daarna gaan ze kijken. En dan nog een stap later is dan dat ze de investment memo gaan schrijven. Dus dan gaat ASIF hun case maken en ook vooral kijken... Of nee, dan moet de startup moet ook zeggen van... hoeveel willen ze geïnvesteerd hebben en wat gaan ze daar exact mee doen... en waarom gaat zijn bedrijf groeien.
Mm. Ja, er moet een reden voor dat geld zijn natuurlijk. Het is niet voor niks.
Ja, precies. En dan daarna komt uiteindelijk... het bestuur gaat dan stemmen over... Ja. Of ze gaan investeren of niet.
Ja, wel echt een heel ook lang proces. En je zou bijna denken...
Heel lang, ja.
Weet je, als sommige... Kijk, je hebt dit soort bedrijven... die zijn natuurlijk commercieel. Nu in Amerika met miljarden.
Ja.
En kijk, als het hier al zo... echt op elk detail gaat. Ik kan me niet voorstellen, daar ook met die dingen.
Dan is het nog intenser, ja. Inderdaad. Ja. Nee, je moet echt goed, zeker als je ook als start-up voor investering gaat zoeken, moet je echt heel goed weten waar je het over hebt.
Ja. Anders dan zijn je moet elke vraag kunnen beantwoorden. Dat vond ik ook nog even terug naar die pitches. Maar ik vond het vaak veel sterker als jij heel goed op de vragen kon beantwoorden.
Ja.
Dan dat je een sterke pitch had.
Ja, ze hadden dus inderdaad 3 minuten pitches. Oh, ja. En dan daarna hadden ze nog 6-7 minuten dat de jury vragen ging stellen over hun...
En ik vond dat, ik denk dat dat vaak wel de doorslag was een beetje. Als jij als ervaren zat en iemand gaf echt oprecht goed antwoord, onderbouwing en dat soort dingen. Dat je echt was van, oké, ze snappen het. Het antwoord was goed. Want vaak proberen ze de jury natuurlijk een beetje de punten eruit halen. En een beetje te kijken... weet je wel, wat is er mis met dit bedrijf? Maar als jij dat weg kan halen, deel, dan zo sterk verhaal. Dus echt, ik vond het echt een heel leuk event. En inderdaad, wat ik ervan hoor, ASIF, echt leuk als je daar geïnteresseerd in bent, dat je accessible is voor mensen, dat ze daarbij
komen. Ja, exact. En ook wat je zei, van ook voor mensen die ze van niet direct ermee te maken hebben, zijn best wel veel open events. En ook, wat ik nog een beetje over hebben, maar je hebt dus ASIF als soort van, wat voor mij in ieder geval het centrum daar van dat ecosystem was. Maar je hebt daarnaast ook iets dat heet ACE, dat is het Amsterdam. Ik weet het nummer waarvoor het staat, het Entrepreneurship, Center for Entrepreneurship.
Oh ja, ja.
En dat is zeg maar heel open voor een platform waar iedereen daarbij komt. So, die doen ook open events, je kan daarheen komen wie je ook bent.
Oké, leuk.
Dat is leuk. Die borrels, iedereen staat natuurlijk op die borrels ook open om met iedereen te spreken. Ja, dus je kan, wie het ook is, je kan naar ze toe.
Ja.
En dat is gewoon super leuk. En ook dit soort pitching events zijn leuk om heen te gaan. En je hebt ook heel veel avonden. Je hebt ook failure nights. Dat is ook heel leuk. Dan gaan of entrepreneurs die nu iets nieuws doen, maar die gaan dan vertellen over hun vorige bedrijf.
Oh, ja.
Waar het fout ging. En vaak ook zelfs faillissement bij meespeelt. En dan zeggen ze ook in het begin. Ik heb dat 2 keer gekeken. En zeggen ze in het begin ook, ik ga compleet open zijn over alles. Ik ga geen geld hoeveelheden noemen. Of geen leninggetallen, dat soort dingen noemen. Maar je zegt van, ik ga wel jezelf volledig vulnerable openstellen en alle vragen en alle dingen beantwoorden ze.
Maar dat is natuurlijk ook, ik denk dat redelijk wat entrepreneurs, dat niet altijd een eerste ding is waar ze dan mee doorzetten. Van, we gaan allemaal processen en ik denk dat je daar meer van kan leren inderdaad dan als iemand iets nieuws pitcht. Of
het is ook erg zo'n survivorship bias, dat je kijkt alleen naar de startups die het goed doen. Want iedereen heeft het altijd over Airbnb en zo, maar...
voor Airbnb zijn er natuurlijk duizenden bedrijven die misschien die richting op gingen, waar het niet
precies,
voor
gewerkt, precies. Dus. Het is inderdaad beter om ook te kijken wat de veel de bedrijven zeg maar slecht hebben gedaan of wat er fout ging. Okay. Zodat je dan weet wat er in de toekomst
leuk. Mee gaat. Dus voor dit stukje een beetje als sluiter, wat is je final message?
Meer van als je het interessant vindt, je kan natuurlijk ook een bericht sturen van als je het leuk vindt en wat meer over wil weten. Maar ik zou aan iedereen aanraden van als je dit... Ook wat Noah en ik altijd leuk vinden om het over te hebben, van als je de start-up wereld leuk vindt of echt innovatie of echt wil meekrijgen waar dat soort kleine ideeën beginnen, wat over 10 jaar misschien een enorm project of bedrijf kan zijn, dan is het superleuk. Echt dit soort avonden ook, wat je zei, Pitch Excel, maar ook gewoon dat, zeg maar dat netwerk om daarin te komen, dat is superleuk.
Ja,
ik zelf ben heel passionate over.
Ja.
Maar ook wat je zei, voor outsiders is het ook superleuk om daar een beetje in te komen.
Het zijn positieve sfeer. Ja.
Nee, inderdaad. En ook dat mensen erg openstaan voor alles. En elk idee is welkom. En elke mening is welkom.
Ja, precies. Je gaat er wel gewoon kritisch over praten. Maar je gaat niet opeens iemand neerboren. Mensen komen met ideeën. En je deelt met elkaar. Je praat met elkaar. Kunnen we elkaar helpen? Dat is ook wel...
Precies. Van kunnen we allebei winnen aan samenwerken of zo. Dus dat, en ook, daar hebben we het ook eerder over gehad. Maar ook een beetje bijna on-Nederlands of zo. Weet je wel? Een beetje Amerikaanse houding van elk idee is welkom. En,
ja, precies. Ja. Ja, ik denk dat het wel goed is inderdaad van in deze situatie dat het soms een beetje nodig is van... Inderdaad, in Nederland zijn we nog redelijk stug over sommige dingen.
Precies, en ook tegen ondernemerschap is altijd de eerste wat mensen zeggen van... Oh, dat is wel heel onzeker. Of, is wel... Weet je wel, dan... wil je niet liever bij ergens anders op een kantoor gaan werken?
Ja.
Maar dat die soort van scepticisme heb je niet echt bij dit soort kringen. Dat vind ik heel leuk eraan, dat je... Dat mensen echt zo zijn van... Oh, ga lekker ondernemen en ga lekker...
Ja, dat waren we echt heel veel. Ik bedoel, we waren natuurlijk... vaak de mensen die wat meer vermogend zijn of die zo'n fund hebben, zijn wat ouder. Maar er waren ook echt heel veel jonge mensen, studenten. En het is zo mensen die al weg daarmee willen beginnen op jonge leeftijd. Dus wel echt leuk.
Ja, precies. Leuke omgeving inderdaad. Ja. Dus ik zou het zeker aanraden. En als je meer wil weten, kan je me een bericht sturen op voorkennis DM of weet je me te vinden.
Ik weet sowieso Joshua DM'en over alles, maar ook over dit.
Ja, je mag wel ook alles. Dank je wel.
Maar alright, nou dan gaan we, hebben we dus de drie main onderwerpen gehad. En nu hebben we nog een paar, hoe zeg dat, kleine verhaaltjes aan het einde. Om het een beetje af te bouwen, maar wel leuk.
Ja.
Wat minder serieuze dingen. Ik dacht, ik begin met een klein verhaal. Ik zag iets langskomen, want in Finland was er een man die 35 kilometer per uur over de snelheidslimiet was gegaan. Dat is best wel snel. Maar ja, hier krijg je daar misschien een flinke boete van, een paar honderd euro. Ik heb ook wel eens een boete gehad.
Voor het hard rijden.
Maar daar gaan we niet over hebben. Maar dat was dan 75 euro of zo. Maar hij kreeg een boete voor ongeveer 130.000 euro.
Oh, 130.000?
Ja.
En dan, 35.
Ja, en dan denk je, hoe kan dat? Is Finland nou heel strikt met het hele systeem? Maar in Finland hebben ze dus dat systeem dat boetes en bekeuringen gebaseerd zijn op wat je verdient.
Dus, dat vind ik wel echt mooi.
Ja? Dit is dan een mooi voorbeeld, maar ik wil kort een beetje met jou erover praten van, het is best wel een apart systeem, daar hoor je niet van. Maar is het niet...
Boete noemen ze altijd legal for a fee. Dus als je het kan betalen, weet je, op te hard rijden, als je het kan betalen, is daar geen probleem mee.
Ja, precies. Van, het is alsof van, je breekt wel de wet, maar ik kan het afbetalen. Zo. Er zijn niet echt consequenties.
Ja, inderdaad.
En dus hier nemen ze dan meer serieus... Dus gebaseerd op hoeveel je verdient.
Maar wel verdient dan ook wel zonder 130.000.
Als dat zijn boete is, is wel heel vermogen.
De CEO van Nokia. Ja.
Maar dat is inderdaad wel een ding van...
Ik vind het een mooi... intuïtief gezien klinkt het wel als een goed systeem.
Ja, ik bedoel, dit is natuurlijk een extreem geval.
Ja.
Het is wel goed. Het is waarschijnlijk als jij rijk bent, ben je van waar gaat het over? En hetzelfde belasting altijd. Maar...
Precies, maar ook zeker als je wat minder vermogend bent, is het ook wel goed dat het echt gebaseerd gaat op.
Ja, precies. En dus mooi voorbeeld.
Ja.
En toen nog als tweede korte ding.
Mm-hmm.
We zijn nog steeds in Scandinavië, maar Zweden had opeens in een maand van mei hoge inflatie dan verwacht. Inflatie dan, ze hadden begroot.
Oh, ja.
En ze zeiden, heb je van gehoord of niet?
Maar
ze zaten na te denken van, waar kan dit aan zitten? En toen zaten ze opeens na te denken, Beyoncé is naar Zweden gekomen en die heeft een concert gehad.
Ja.
En dat betekent dus dat 80.000 fans zijn dus binnen Zweden, maar ook van buiten, hebben tickets gekocht, hebben hotels geboekt, hebben in restaurants gegeten, hebben transport genomen. En puur daardoor, door dat concert, is de inflatie van het hele land voor die maand hoger dan verwacht. Is dat niet
crazy?
Is dat niet ongelooflijk?
Eén persoon inderdaad die dat doet.
Toch? Dat is echt, ik bedoel, Beyoncé is natuurlijk al de grootste superster ooit, maar dat je dit effect kan hebben is echt...
En toch, dat je een hele economie, letterlijk
kan
een hele economie trekt. Ja.
En dus dat kwam inderdaad, doordat zoveel mensen dingen komen, gingen die prijzen omhoog en de inflatie. Maar
gek om te zien dat één persoon dat kan inderdaad.
Ja, wel grappig. Maar ook wel mooi dat je het zo duidelijk hierop kan... Pimpel.
Ja,
dat gebeurt niet vaak, maar...
Ja. En ook vet dat ze zo'n naam heeft van dat... Weet je wel, zoveel invloed van mensen die willen echt... Zo graag zien van die vliegen naar Zweden toe, die boeken een hotel. Die willen meer dan 1.000 euro uitgeven om haar te zien. Dat is ook wel...
Ja, volgens mij Beyoncé is nu toevallig in Amsterdam.
Echt waar?
Volgens mij. Ik ken iemand die gaat daar vanavond werken.
Wat leuk.
Maar volgens mij is dat echt een...
Wat zijn er trouwens veel shows laatst?
Ja.
SZA, die was er. Post Malone was er laatst. Travis Scott was er laatst.
The Weeknd komt.
The Weeknd komt inderdaad. Ja. We hebben het goed deze.
Ja, dus als je fan bent is dat mooi. Maar inflatie gaat wel...
Ja, en onze appie wordt nu duurder omdat er zoveel artiesten hier zijn.
Ja, heel mooi. En nog als laatste ding volgens mij had jij nog wat, Joshua.
Ja, nou echt een insane zaak van PwC. Dat is een consultancy. Het is een beetje die Big Four.
Ja, hebben we het over gehad,
waar we het een keer over hadden. In Australië heeft hij de overheid geholpen. Is geconsult met nieuwe taxwetgeving, een nieuwe belastingwetgeving. Dat werd helemaal opnieuw gedesigned. En dat hebben ze gemaakt voor de Australische overheid. En nu blijkt dat ze nu bedrijven in Australië helpen om diezelfde taxregels te omzeilen. Dus zij hebben de taxregels gedesigned, zodat daar loopholes in zitten die zij perfect weten waar je er omheen kan.
Alsof jij zo'n scheidsrechter bent van een bepaalde sport en dan ook een speler.
Precies, never judge a man in his own sport. Dat is letterlijk wat hier is gebeurd. Zij maken de regels en zij omzeilen dezelfde regels.
Maar zij weten natuurlijk precies wat ze hebben gemaakt. Maar dat is wel grappig. Want wat een denk je dat ze een soort van balans moeten vinden tussen het goed genoeg maken, zodat de overheid het accepteert, maar wel shit genoeg dat we er omheen kunnen
zijn. Ze hebben hier 100% een meeting over gehad met, we moeten het strikt maken, maar niet zo strikt dat we daar niet meer...
Maar wat misschien had je er net over hebben gemist, maar zijn hier dan gevolgen van? Of is hier, wat is de kritiek?
Ja, de overheid heeft al gezegd dat ze nooit meer met hun gaan werken. Ze hebben al gezegd van, rot dan maar op. Maar ja, ik neem aan dat hier... Nou ja, ik weet niet wat ze gaan doen, maar ik denk dat er nog wel wat aanklachten komen. Maar ik vind het zo interessant.
Ja, het is wel heel grappig inderdaad.
Het is zo soort van nonchalant of zo. Van, het was echt... Ja, het is
maar natuurlijk prachtig move. Ik denk dat die mensen daar ook wel in de boardroom, dat ze echt aan het lachen waren. Dat
Jezus,
ze waren van, zijn ze helemaal gek? We maken de regels en we helpen de bedrijven.
Dat is de grootste middelvinger die je kan geven is...
Dubbel aan het cashen van alle kanten. En dat is echt,
precies, verdienen aan beide kanten van het verhaal.
Ja, dus totdat het fout ging, vonden ze dat wel heerlijk, denk ik. Maar ook dat Australië, of dat de overheid hier niet echt over na heeft gedacht, dat soort dingen is wel een beetje...
Ja, precies. Ja,
het is preventief ook... moet hier misschien wel iets in zitten van je kan... Ja, het is natuurlijk niet een hele goede business voor PwC als ze de overheid helpen, maar daarna geen één bedrijf kunnen helpen. Dus dat...
Nee, je moet een beetje balanceren, maar dit is natuurlijk wel zo diep corrupt. Dat,
helemaal gek.
Ik had zelfs nog één ding wat me net te binnen schoot, wat ik nog als laatste ding wou noemen. Maar ik vond het grappig dat de ECB, die heeft de rente weer verhoogd, volgens mij.
Oké. Okay.
En toen het IMF, dus waar we het een keer een speciale aflevering over hadden, die heeft toen commentaar gegeven op de ECB. Dus die heeft toen gezegd, ik weet niet, volgens mij vonden ze het te laag, want de inflatie neemt een beetje toe binnen de EU. Dus dan heeft het IMF tegen de ECB gezegd van dit doen jullie niet goed. Het is een soort van afgekeurd. Maar toen dacht ik ook van, waar bemoeien zij zich nou?
Ja, kan je niet even een ander land redden of zo?
Ja, inderdaad. Waarom ga je niet we hadden het ook in Argentinië redden. Ik weet niet, ik vind het wel...
Dat was raar van de kritiek op, ze waren geen fan of dat was een beetje...
Nee, een beetje weer zo'n ding van...
Maar als je zei dat ze niet, zeg maar, het is verhoogd, maar niet genoeg hebben verhoogd?
Ja, omdat de inflatie weer
toeneemt. Ja, precies.
En toen was het IMF zo van, jullie doen dat fout. Jullie zijn niet goed bezig, maar goed. Dacht ik ook van, waar bemoei je eigenlijk?
Ja, iedereen wil regels eigenlijk. Ja, de ECB heeft het vast wel onder controle, semi. Dus ja, precies. Wel van meer dan IMF misschien, maar...
Ja, het IMF denkt dat ze een beetje de wereldscheidsrechter zijn. Van, we hebben natuurlijk een ander probleem met IMF. Dan moet je even de aflevering terugluisteren, maar...
Ja, ze denken misschien over het algemeen wel dat ze beter zijn dan...
Ja, daar hadden we het inderdaad over. Ja. Ze hebben wel een beetje die vibe van, wij weten beter wat je doet dan jij.
Ja, maar wel grappig inderdaad dat ze dat vaak doen bij dan landen waar het wat minder gaat, maar nu bij de ECB is dat
wel... De ECB weet wel goed waar ze mee bezig zijn en dan toch...
De Centrale Bank van Europa trouwens, maar...
ik wou zeggen, voordat we te snel moeten we die aflevering terugluisteren, maar...
Dus veel gebeurt. En we zijn weer terug, dus ik denk dat we nu weer gewoon wekelijks ons schema aanhouden.
Ja, we gaan inderdaad met de zomer moeten nog even kijken wat we doen. Ja. Misschien dat we wat afleveringen pre-recorden, maar dat laten we weten.
En zoals altijd, als je ideeën hebt, als je dingen hebt, DM ons, DM Joshua persoonlijk over whatever.
Ja,
en Asif.
En Asif, ook goede plug. En volg natuurlijk overal ons voorkennispad op Insta, op TikTok.
Ja.
Je mag ons e-mailen.
Je mag ons inderdaad e-mailen, je mag alles doen. En het delen met je vrienden. Ik bedoel, we hebben vaak ook wel, dat mensen niet precies weten waar het over gaat. Maar als ze eenmaal luisteren, dat ze van, ik snap het en echt leuk. Dus, deel het gewoon.
Ja, precies. We gaan zelf ook kijken wat we wat meer een beetje outreach willen doen voor de podcast. Ja. Dus laat ook wat weten als je daar ervaring mee hebt of ideeën voor hebt.
Met alles.
We staan open voor
we kunnen elkaar allemaal helpen.
We zijn zo open-minded.
We zijn zo. Nou, laten we daarop eindigen.
Business ideeën.
Ja, 100%. Als je een goed business idee
hebt. Als je iets wil pitchen.
Onze outreach is heel goed. Ik heb echt wel flink van LinkedIn connections. Dus,
exact.
Leuk dat je hebt geluisterd.
Ja, bedankt voor het luisteren.
En we zien je volgende week. Hoi.
Yes.